Goedemorgen allemaal, broeders en zusters. En namens de kerkenraad heet ik u, broeders en zusters, en gasten en ook luisteraars thuis, via kerktelefoon of internet, van harte welkom in deze dienst. In het gezin van broeder en zuster Robert en Gerda Buffenga is op 8 februari een dochter geboren. Haar doopnamen zijn Marit Edianne en haar roepnaam is Marit. Van harte gefeliciteerd. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de gereformeerde kerk te Assen-Zuid, zuster Trudy Poelman, kleine oord, 147 Noord 8. Is zij misschien aanwezig? Oh, zo, dus ik ben al gewend om overal naar boven te kijken, maar het is dichtbij. Van harte welkom in deze gemeente. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de gereformeerde kerk te Zwolle-West, broeder Robert Horst, Hommelse weg 166 Noord 5. Is hij misschien aanwezig? Ja, daar. Ook van harte welkom en een goede tijd gewenst. Binnengekomen met gezinsstatie van de gereformeerde kerk te Ede-Zuid, broeder en zuster Albert en Esther Bron Smit met hun gedoopte dochter Iris, Keltenveld 19 Schuitgraaf. Zijn zij misschien aanwezig? Zie ik het niet, ben niet goed. Oh ja, ja, achter die pilaar. Van harte gefeliciteerd. Sorry, ik wil van harte welkom geheten. Oké. Belijdenisattestatie is aangevraagd voor vertrek naar de gereformeerde kerk te Utrecht Noordwest. Broeder Peter van Essen Noord 5. Vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 3 en 4. De kerkenraad herinnert u eraan dat wij, zo de Heer wil, volgende week, zondag 22 februari, het heilige avondmaal hopen te vieren. De heilige doop is aangevraagd door, en er komt een hele rij, zuster Marion Brouwer en Percy Daantje voor hun dochter Danique. Broeder en zuster Lennart en Eliane de Ruiter voor hun zoon Joppe. Broeder en zuster Maurits en Marianne Voogd voor hun zoon Thomas. Broeder en zuster Dirk en Wieke Malda voor hun zoon Joël. En broeder en zuster Joost en Mirjam Petersma voor hun dochter Noah. De doopsbedieningen zullen in de middagdienst plaatsvinden. En de collecte is bestemd voor het jongerenteam. Vanmorgen gaat voor broeder Versteegd en vanmiddag dominee Gert Hutten. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst allemaal.
Wij willen onze afhankelijkheid aan de Here betonen en zijn gloed ontvangen en daarvoor gaan wij staan. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, jongens en meisjes, de preek van vanmorgen gaat over de wandeling van Jezus en zijn discipelen naar Jeruzalem, naar het paasfeest. Het is ook Jezus' gang naar een hem vijandig Jeruzalem. En daarom gaan we met elkaar zingen op Psalm 121, vers 1, 2 en 4.
Thank you.
Leven toetsen aan de wet van God en luisteren naar de 10 woorden. En aansluitend verootmoedigen wij ons dan in ons lied. Na de lezing van de wet zingen wij Psalm 19, vers 5 en 6. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van ouders laat ik kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten, maar als ze me lief hebben en doen wat ik gebied, dan bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, die laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag, dat is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God, dan mag u niet werken. En dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft, en op de 7e dag rustte hij. En daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af en zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Een samenvatting van de wet vinden wij in Matteüs 22, vers 36. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is: heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat.
Thank you.
wij het woord van de Heere gaan lezen, willen we ons voor de Heere verootmoedigen en hem vragen om door zijn geest in ons midden te zijn. Vader in de hemel, almachtige God, we danken u dat wij vanmorgen weer in de kerk mogen zijn. Wonder van uw genade dat u ons geroepen hebt. En dat we hier bij elkaar mogen zijn om uw naam groot te maken. In ons zingen, in ons bidden, in ons bezig zijn hier in de kerk. Alles tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We hebben naar de wet geluisterd, het licht daarvan over ons leven laten gaan. En dan belijden wij voor u dat het tekort was. Elke keer weer komen wij zo met onze schuld naar u toe. En dan zijn we toch wel geneigd om weg te kruipen. En van schaamte onze ogen neer te slaan, ons hoofd gebogen, vanwege het besef van onvolmaaktheid. En dan weten wij, op onszelf kunnen wij voor u niet bestaan. En wat kun je dan toch verlangen om daarvan verlost te zijn, niet meer geplaagd te worden door die eeuwige strijd, die zonde die er altijd is, die ons aankleeft. En wat geeft het dan een rust als we weten dat het ons niet meer te plagen hoeft? Want als we dan onze ogen opslaan, dan weten wij dat u er bent. En dan gaan onze ogen juist schitteren van blijdschap. Omdat uw Zoon ons bij de hand neemt. En omdat wij weten dat hij het voor ons gedragen heeft. Al die zonde, al die last. We zijn ervan verlost. U maakt het kwade goed. Wij mogen leven van genade. Als wij er geen gat meer in zien, dan weten wij dat u er toch bent. En zo draagt het geloof ons. Ook als we er maar weinig van beleven. Ons leven is gereinigd in het bloed van Christus. U ziet ons als schoon en als gaaf. Dat is heerlijk. Dat maakt ons niet zorgeloos. Dat maakt dat we graag heilig voor u leven. En getroost ook in dit leven staan. Zo zitten wij hier allemaal. Groot en klein, oud en jong, om te luisteren naar uw woord. Wilt u met uw geest in ons midden zijn? Zegen de opening van uw woord. Dat vragen wij van u uit genade alleen. Amen. Ik heb begrepen dat er nu een kinderlied gezongen gaat worden. En dat kinderlied dat heet Je hoeft niet bang te zijn. En als ik u nou vertel dat... Ik zei dat vanmorgen nog tegen mijn vrouw. Als je dat realiseert, zo'n kinderlied, je hoeft niet bang te zijn. Vanmorgen gaat de preek over mensen die bang zijn. En dan ben ik geneigd om te zeggen, laten we maar naar dat kinderlied gaan luisteren en het fijn zingen met elkaar. Thank you. gaan nu uit de Bijbel lezen, Matteüs 20, vers 17 tot 28. En aansluitend zingen we dan Psalm 84, vers 1 en 5. Dus we lezen Matteüs 20, vers 17 tot 28. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart en hij zei tegen hen: we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geestelen en kruisigen, maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. En daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeeus met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. En hij vroeg haar: wat wilt u? En ze antwoordde: beloof mij dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hun: jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei hij: uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op die twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei: jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. De tekst van de preek vindt u in Markus 10. En dan vers 32a. Markus 10, vers 32a, daar lezen wij. Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Dat is de tekst voor vanmorgen. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Onze eerste gedachte vanmorgen: Jezus loopt voorop. En ik zal u vertellen, ik heb aanvankelijk wel zitten kijken naar die tekst. Ik wist er niet 1, 2, 3 goed raad mee. En ik zal proberen om u dat aan de hand van een voorbeeld duidelijk te maken. Stel nou eens dat u of jij een goede vriend of vriendin hebt. Eentje die niet zo gauw bang is. Die zeg maar ook niet zo gauw gevaar ziet. Behoorlijk avontuurlijk ingesteld. Echt een hele goede vriend of vriendin. En dat is er dan zelfs zo een waar je van houden kunt. Waar je je hele hebben en houden aan zou kunnen toevertrouwen. En op een gegeven moment ben je dan weer bij elkaar. En het klikt natuurlijk direct. Zoals dat gaat. Je hebt plezier met elkaar. En je wisselt je leven aan elkaar uit. Over hoe het gaat en zo. Wat je beweegt. En wat er allemaal gebeurd is. Met je opleiding. Je gezin. Je werk, je familie. Ups en downs. Ook je zorgen en je verdriet. Want dat kan met zo'n goede vriend. Dat is ook veilig. En het is heerlijk om zo'n goede vriend of vriendin te hebben. En op een gegeven moment zegt hij tegen je: zal ik jou eens wat vertellen? Je zult je oren niet geloven. Ik ga parachute springen. En in eerste instantie denk je dan: nou, dat zal wel. Oh, oh. Echt weer iets voor hem of voor haar. En als je dan vraagt: hoe kom je daar nou weer bij? En eigenlijk bewonder je natuurlijk die vriend of vriendin wel vanwege zijn lef, dat uitdaging zoeken. Dan vertelt die vriend of vriendin nota bene dat hij eigenlijk niet eens geoefend heeft. Zelfs niet eens droog. Op het gras van dat vliegveld of in de hangar. En dan denk je toch bij jezelf: ja, die is niet wijs, hè? En dat zeg je natuurlijk ook tegen hem. Hoe kun je dat nou toch doen? Dat is toch stom? Ongeoefend? Het is een sprong naar je dood, joh. En je schrikt ervan. En het doet ook pijn. En dat trekt iets bij je hart. Je moet er niet aan denken wat er gebeuren kan. En dan zeg je ook nog: je moet niet zo stom doen, man. Je doet het niet, hoor. Ben jij nou helemaal gek? Dat laat je maar uit je hoofd. Jij met je waaghalzerij. Natuurlijk zeg je dat. Want dat is toch je beste vriend of vriendin. Ik heb moeite om er bovenuit te komen. Ik weet niet of daar iets aan gedaan kan worden daarboven. Ja, ik kan me voorstellen dat u daar een beetje om lacht, maar dat is wel lastig. Dus het leidt je zo af. Ja, het spijt me dat ik het zei, maar het is haast niet te doen zo. Nou, ik herhaal dat laatste nog even. Je zegt natuurlijk tegen zo'n vriendin of vriend: je moet niet zo stom doen, man. Dat doe je niet, hoor. Parachute springen. Ben jij nou helemaal gek? Dat laat je maar uit je hoofd. Jij met je waaghalzerij. Natuurlijk zeg je dat. Het is toch je beste vriend of vriendin? En nou zie ik daar Jezus wandelen. Van Galilea onderweg naar Jeruzalem. Wandelend, lopend door die prachtige Jordaanvallei. In de richting van Jeruzalem. En hij loopt op een zeker moment helemaal voorop. In zijn uppie. En een stukje achter hem lopen die 12 discipelen. Druk discussierend. En af en toe gaat het er ook flink van langs. Jacobus en Johannes lijken wat meer samen in gesprek. Ze houden zich ook wat afzonderlijk. En hun moeder Salome, heet ze, loopt vlakbij. Af en toe ook even wat naast hen. En er lopen wel meer mensen met hem mee in het gevolg. En nou wil ik u vragen, zullen wij eens een stukje met elkaar, met hen meelopen? Want als u of jij of ik daar nou eens tussen gelopen had. En als je nou ook eens dat vage gevoel van onrust had over Jezus. Dat het daar in Jeruzalem wel eens flink fout zou kunnen gaan. En als je nou heel veel van Jezus houden zou. Zou je dan ook niet tegen Jezus gezegd hebben: ga vooral niet naar Jeruzalem. Dat wordt je dood, man. Maar er is niemand die dat op dat moment tegen hem zegt. Niemand. En er lopen 12 dierbare vrienden vlak achter hem. Niet eentje, zegt het. En vandaar dat ik tegen die tekst aan zat te kijken. Wat voor vrienden zijn dat nou eigenlijk? Wat gebeurt hier in deze geschiedenis? En zo zien we Jezus voorop lopen. Voor die bange mensen uit. Dat is het tweede van de preek. Die discipelen en al die andere meelopers, ze zijn er niet gerust op. Ze voelen dat er iets in de lucht hangt, iets van onheil. Ook die mensen die van Galilea meelopen naar Jeruzalem, ze zijn bang. Want ze voelen dat wel aan, er staat iets te gebeuren. Hij heeft de discipelen er al 2 keer eerder iets over gezegd. Eerst in Caesarea Philippi. Nadat Jezus hen had gevraagd: wie zeggen jullie eigenlijk dat ik ben? Ja, u weet dat wel, waar toen die sterke belijdenis van Petrus op volgde. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En vanaf die tijd maakt Jezus de discipelen duidelijk dat er nog een zware tijd komt. Naar Jeruzalem gaan, lijden, sterven, de kerkenraad van Jeruzalem die dat in werking gaat stellen, de hoge priesters en de schriftgeleerden daar in dat centrum van de macht, bij de mannen die het voor het zeggen hebben in de kerk, zij initiëren Jezus dood al. Althans, dat denken ze. Petrus, die ging daar toen nog wel fel tegen tekeer, tegen Jezus idee van dat sterven. God verhoede het, Heer, heeft hij toen nog gezegd. Maar Christus bestrafte hem en zei: ga achter mij, Satan. En Jezus vertelt die discipelen ook nog dat hij op de derde dag uit de dood opgewekt zal worden. En naderhand herhaalt Jezus dat ook nog eens. Toen ze met elkaar door Galilea trokken. Toen het Jezus leerlingen niet lukte om die maanzieke jongen te genezen. En dan spreekt Jezus daar die demon toe, waarop die jongen genezen wordt. En dan heeft Jezus daarover een gesprek met de discipelen. En dan zegt hij tenslotte: de mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. En die zullen hem doden. Maar op de derde dag zal hij uit de doden opgewekt worden. Toen waren ze daar met elkaar nog wel heel verdrietig over geweest. Want die discipelen die houden echt wel van Jezus. En ze trekken ook al 3 jaar lang met hem op. En ze weten en geloven ook oprecht dat hij de Messias is. Maar hier loopt Jezus alleen. En er is niemand die naast hem loopt. Niemand. Niemand om hem te ondersteunen. En al die meelopers, ook die discipelen, ongeruste mensen, bange mensen, zoals u en jij en ik. We zijn allemaal druk met onszelf. Bang voor wat er allemaal gebeuren kan. We zijn mensen die niet weten wat er allemaal boven hun hoofd hangt. Mensen die niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is. En mensen die best wel onder de indruk zijn van Jezus wonderen en zo, maar die moeite hebben hun hart echt aan hem te geven. Mensen die liever hun eigen zekerheid maken dan zich aan hem toe te vertrouwen. En Jezus, die is onderweg naar zijn dood. Ooit uit Juda vertrokken, omdat de Joden plannen hadden om hem te doden, gaat hij nu weer terug. En hij weet wat hem boven zijn hoofd hangt. En eenzaam loopt hij voorop. Hoogstwaarschijnlijk in gedachten over zijn komend sterven en dat lijden dat eraan vooraf zal gaan. Hij weet het allemaal wel. En hij is er alleen maar op uit om dat plan van God uit te voeren. Hij weet ook van zijn overwinning op de dood, zijn opstanding. Maar eerst moet hij nog door dat lijden heen. En elke stap brengt hem daar dichterbij. En er is geen enkele aarzeling bij hem. Zo loopt Jezus voorop, voor die bange mensen uit, naar Jeruzalem. Dan kun je je afvragen, waarom zien die mensen daar toch zo tegenop? Hoe zit dat nou daar in Jeruzalem? Wat hebben ze daar te verwachten dan? Is Jeruzalem dan niet de tempelstad? Het centrum van de eredienst? Daar klinken toch die welluidende kerkkoren? Daar juichen de tonen toch? Daar hoor je eerbiedig tempelgezang. Psalmen van David. Daar vind je de gewijde stilte. De eerbied voor God. Dat vind je daar toch? Jezus treuzelt niet. Hij loopt door. Er is iets dat hem voortdrijft. Een innerlijke kracht. En hij heeft stevig de pas erin. De route is bekend. En het doel ook, hij wil naar Jeruzalem. Want daar gaat het gebeuren. Ook al weet hij wat hem daar te wachten staat. En ook al weet hij dat hij het helemaal alleen zullen moeten doen. Want kerkleiders daar, ze zullen hem uitkotsen. Ongedacht zullen ze meewerken aan wat de profeten voorspeld hebben. Zijn moord wordt er al beraamd. En hun woede zal loskomen. Ze zullen hem in zijn gezicht slaan. Kronen met een naaldscherpe doornenkrans. En ze zullen hem stompen. Denk maar niet dat ze voorzichtig met hem zullen zijn. Ze zullen hem belachelijk maken. En beledigen. En kleineren. Elke vastberaden stap dichter bij Jeruzalem. Dat is een stap dichter bij die Jezus vijandige stad. In Jeruzalem wordt de finale strijd gestreden. Daar zal het erom gaan. En daar zal de grote confrontatie gaan plaatsvinden. Dat weet hij allemaal. En hij heeft het vaste voornemen om zich eraan te onderwerpen. Om daarmee de wereld, de schepping, die door zijn vader met zoveel liefde bedacht en uitgevoerd is, inclusief die kroon van die schepping, u en ik, om die wereld van de ondergang te redden. Maar dat weten die mensen die achter hem aanlopen nog niet. O, zeker, die discipelen konden het weten. Ze hebben het ook al 2 keer eerder gehoord, maar ze snappen er helemaal niks van. Ze kunnen er ook niks mee. En al die mensen die meelopen, ze hebben hun hart nog niet echt aan Jezus gegeven. Zij gaan mee voor het spektakel. En voor het feest dat in Jeruzalem weer groots als altijd gevierd zal worden. Paasfeest. Die meelopende mensen, die verwachten allemaal dat hij daar zal binnengaan als verlosser. Hij gaat immers zijn rijk vestigen. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Ze hebben al eens eerder hierover gediscussieerd. Wie straks de grootste zal zijn. Ook in het koninkrijk van de hemel. Zo denken zij. Koning Jezus. Want ze weten nog niet wat ons wel duidelijk geworden is. Zij denken dat Jezus de macht zal overnemen. En dat hij de Joden zal mobiliseren. Iets van een opstand of zo. Een soort van nieuwe onafhankelijkheid uitroepen. En daar hebben ze het over met elkaar. Hoe dat zal gaan straks. En Jezus weet dat wel. Alsof hij naast hen loopt. Hij weet van die onrust. En waar die meewandelende mensen bang voor zijn. Hij kent hun gedachten. Hij doorgrondt immers de harten. Hij weet wat er leeft. En dat is vandaag niet anders. Hij weet ook hoe wij denken en spreken over de kerk. Wat wij ervan verwachten. Hoe onze eigen ideeën ons ook blokkeren kunnen om blij te zijn in de kerk. Om verder te kijken dan je neus lang is. Misschien is dat ook wel allemaal door Jezus' hoofd gegaan. En dat doet hem besluiten om voor de 3e keer te vertellen wat er echt gebeuren gaat. Opdat zij het zich later des te sterker zullen herinneren. Want dat houdt hem immers zijn hele leven al bezig. En dat is waar hij voor gaat. En dat is waar hij voor leeft. Jezus loopt voorop voor die bange mensen uit naar Jeruzalem. Om daar zijn leven te geven. En dan tijdens die wandeling, dan staat Jezus ineens stil. En hij kijkt zo eens achterom. Hij draait zich helemaal om. En hij laat zich inhalen. En dan roept hij daar zijn discipelen bij elkaar. Misschien gaat hij ook wel even van het pad af. Even bij elkaar voor een kort gesprek. En dan zegt hij tegen die discipelen: We zijn nu op weg naar Jeruzalem. Ja, ja. Dat weten zij ook wel. Maar wat hij daarna zegt, daar heb je het weer. Waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. En ik weet niet hoe nauwkeurig u meegelezen hebt in het Bijbeltje, maar dan blijft het weer stil. Petrus protesteert niet. Jacobus en Johannes doen er het zwijgen toe. Er is niemand die erop ingaat. Blijf gewoon stil. Nergens lees je van een reactie. En het lijkt alsof die discipelen staan te kijken van, ja, ja, wat moeten we daar nou weer mee? En niemand die tegen hem zegt, ga dan ook niet naar Jeruzalem. Ze snappen er nog helemaal niks van. Letterlijk vindt u dat in Lucas 18, vers 31. En Jezus loopt weer verder. En dan, nota bene, even later, alsof Jezus niks over zijn lijden en sterven heeft gezegd, dan komen daar Jacobus en Johannes naar hem toe en ze vragen om een mooie plek. Moeder Salome gaat er zelfs voor op de knieën. En alsof dat nog niet genoeg is, ze willen zelfs garantie op een gunstig antwoord. Je moet toch maar durven. Hun eigen discussie van zo even, dat zit hen nog tussen de oren. En daar maken ze zich druk over. Over Jezus die koning zal worden. En welke eervolle plek ze dan zullen innemen. Ze verdelen onder elkaar de posities al. Maar versta ik eigenlijk Jezus' boodschap wel? Want waar gaat het hier nou eigenlijk om? Gaat het er nou om dat ik gezien word in de kerk? Of ze mij wel zien staan? Haal ik daar mijn erkenning uit? Of gaat het ergens anders om? Die vraag van die twee broers, Jacobus en Johannes, die biddende houding van moeder Salome, ik zal u vertellen, dat is nog niet eens zo oneerbiedig. En die vraag, die is heus nog niet zo gek. Want ze hadden toch maar alles losgelaten. Bij wijze van spreken de visnetten uit hun handen laten vallen. Het bedrijf van hun vader gelaten voor wat het was. Daar zat pa mooi mee te kijken. Nou, daar mocht toch wel wat voor terugkomen. Voor wat hoort wat, zou je zo zeggen. Dus daarom, als Jezus straks koning is en hij op zijn troon zit, dan willen zij straks graag rechts en links van hem zitten. Om hem in zijn ambt behulpzaam te zijn. En daarom gaat Jezus daar vriendelijk op in. En op die vraag of ze ook Jezus' beker kunnen drinken, zeggen ze vol overtuiging, ja, dat kunnen wij. Jacobus en Johannes, ze weten natuurlijk niet wat ze zeggen. Ze hebben er nog totaal geen idee van wat Jezus te wachten staat. Jezus wel. En hij zegt hen iets over wat hen te wachten staat. Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Jacobus zal later door Herodes als eerste van de discipelen vermoord worden. En Johannes zal als ongewenste vreemdeling verbannen worden naar Patmos. Maar wie links en rechts van hem zullen zitten, dat is aan God de Vader. Jezus loopt voorop voor die bange mensen uit naar Jeruzalem om daar zijn leven te geven voor jou en voor mij. Laatste gedachte van deze preek. En wat gebeurt er dan? Er ontstaat nota bene ruzie. De andere discipelen vragen Jacobus en Johannes: wat moesten jullie daar met Jezus? Wat denken jullie wel? Scheve blikken in de gemeente. En woede steekt de kop op. Gekonkel in de kerkraad. Verborgen agenda's. Maar waar gaat het nou om? Die hele geschiedenis hier, die loopt uit op les in nederigheid. Hij roept ze weer bij elkaar. Luister nou toch eens, zegt hij. Jullie weten toch dat heersers volken onderdrukken? Jullie weten dat leiders zo vaak hun macht misbruiken. Maar zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, die zal de ander moeten dienen. En met nog rode koppen van nijd horen ze Jezus aan. Wie van jullie de eerste wil zijn, die zal jullie dienaar moeten zijn. En dat is nou precies wat Jezus laat zien in zijn vooropgaan naar Jeruzalem. Geen Jacobus, geen Johannes, geen Petrus die hem daarbij behulpzaam kan zijn. En als ik daartussen gelopen had, met al mijn verbeelding en mijn goed bedoelde vriendenliefde, ik ook niet. Hij loopt daar voorop als eerste om te dienen. Niet mijn vriendschap, maar zijn vriendschap. Ik kan in dat lijden helemaal zijn vriend niet zijn. Meedragen aan Gods toorn, dat kan ik nog geen ogenblik aan. Want Hij is mijn verlosser. Voor ons gaf Hij hier zijn dood tegemoet. Voor mij zal Hij daar de vloek van het kruis aan zijn lichaam ondergaan. Waar ik had moeten hangen, daar zal Hij zich melden. Hij wil de vloek dragen. Vloek zijn in mijn plaats. En dat moet hij, en dat gaat hij, helemaal alleen doen. Want er is geen mens die dat zou kunnen. En het is ook geen waaghalzerij van hem. Het is gave liefde. Volkomen liefde. Geen greintje eigenbelang is daarbij. Het is zijn roeping en het is zijn opdracht. Het is ook zijn hartelijke wil. Redden. En daarom klopte er niks van dat ik dat zo voelde toen ik die tekst las, ook aan het begin van de preek, dat ik niet begreep dat hij daar helemaal alleen liep. Dat ik hem zou willen waarschuwen: ga niet naar Jeruzalem, want je gaat je dood tegemoet. Dat zou ik ook nu niet moeten zeggen. Volkomen misplaatst. Want dan heb ik er nog niks van begrepen. Jezus leert hier zijn discipelen. Hij leert u en mij dat hij gekomen is om zondaren tot bekering te roepen. Om zijn leven te geven. En zij waren er echt niet anders aan toe als u of ik. Allemaal mensen in nood. We hebben allemaal onze persoonlijke zorgen. Onze eigen angsten. Ons ding waar we ons druk om maken. Dromen en idealen. Onze voornemens en onze wensen. Ons streven naar positie en zekerheid. En we programmeren toch het liefst ons eigen leven. Maar broeders en zusters, jongens en meisjes, als je een belangrijke plek wilt hebben, ga dan maar dienen. Dan mag jij klein worden, opdat die ander groeien zal. Klaarstaan voor je medemens. Vooropstaan in dienstbetoon. Het zit niet in heersen. En het zit niet in macht. Christen zijn, dat is toch echt Jezus volgen. God eren en je naaste lief hebben als jezelf. Broeders en zusters, jongens en meisjes, zo gaan wij de komende weken in. Die zogenaamde 40 dagen tijd, die uitloopt op Pasen. Feest van opstanding, feest van overwinning, overwinning op de dood. En wat ben ik dankbaar dat hij die weg voor mij gegaan is. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor heel velen. En alleen zo kon ik weer bij de Vader komen. Alleen zo kan ik vandaag onbezorgd naar Jeruzalem wandelen. En dankzij hem mag ik vertrouwen op een veilige aankomst. U zult er vast veel over horen komende weken. En het kan ook niet genoeg herhaald worden. Zijn liefde maakt mij zo blij en zo dankbaar. Zijn dood maakt mij ook nederig en bereid om te mogen dienen. U ook? Amen. gaan zo de Heer danken en bidden. Ik heb nog een aantal dingen gekregen waar we in het gebed aan gaan denken. We willen de Heer in ons gebed danken voor Robert en Gerda Buffinga. U hebt dat ook meegekregen bij de mededeling. Voor de geboorte van Marit. En ik heb Robert gisteren nog even aan de telefoon gehad. En hij zei dat hij vandaag van trots een roze stropdas om zou doen. En hij zit daar, ga maar even staan. Oké, dat is hem dus. Hartelijk gefeliciteerd met die geboorte ook van Marit. Zeker weten. Fijn dat de Heer alles met Gerda en Marit goed gemaakt heeft. Zullen jullie aan de Heer opdragen. We willen ook in onze gemeente de vader van Bernard Vink en de familie Plieger aan de Heer opdragen. Bernards vader zal komende dinsdag een zware operatie ondergaan waarbij de slokdarm moet worden weggenomen. Dat is me nogal wat. Dat is ook een operatie die bepaald niet zonder risico is. En dan willen we ook aan de heren opdragen Jan en Ina Veening en hun gezin. Afgelopen dinsdag stonden zij aan het graf van Ina's enkele dagen daarvoor overleden moeder. We willen Jan en Ina ook veel sterkte wensen in het verwerken van dat verlies. En dan ook opdragen aan de heren. Afgelopen woensdag is zuster Martje Hut op de hoge leeftijd van 93 jaar overleden. En zij had geen familie meer. Er waren wel enkele gemeenteleden die haar met enige regelmaat opzochten. Daar zijn we ook dankbaar voor. We willen de Heer danken voor hetgeen zij daarom ook voor hen heeft mogen betekenen. En vanmorgen in de consistorie kreeg ik een briefje van Marianne Schelen. En zij heeft ook uw gebed gevraagd. Zij heeft vaak nachtmerries, vertelt ze, en dan angstdromen. En dat alleen het gebed helpt. Nou, dat zullen we dan graag voor haar doen. Ze wordt er ook erg moe van, schrijft ze. We zullen hopen dat de Heer dat gebed ook horen wil. We gaan bidden met elkaar. Vader in de hemel, barmhartige God, dank u wel dat wij bij u terecht kunnen. In al onze zwakheid. In al ons streven ons leven zelf te sturen. Niet onze plek in de kerk is van belang, maar of wij bereid zijn te dienen. Onze broeder en zuster in de kerk. Maar ook onze naaste niet in de kerk. Om ons eigen belang opzij te zetten. En wat is het eigenlijk ook geweldig om je te realiseren dat u ons daarin bent voorgegaan. In nederigheid en dienstbaarheid. En dat u zo ons leven draagt. Dat uw zoon voor ons zijn leven gegeven heeft. Met zoveel liefde. Met zoveel hartelijk willen. En dat Jezus dat voortdurend heeft laten zien. En dat dit het is wat om navolging vraagt. Opdat de liefde die hij in zijn leven uitstraalde in ons zal door en naklinken. Opdat ook door ons uw naam geëerd en geprezen wordt. Vader, help ons om zo naar elkaar te kijken. Om zo met elkaar op te trekken. Dat we onszelf afvragen, wat kan ik jou nou eens mee helpen? Niet alleen geestelijk, maar ook met mijn tijd, mijn geld. Ik wil u geven dat we elkaar zo dragen, ook in ons gebed. Zo danken wij u dat u Robert en Gerda Buffinga aan uw goedheid een dochtertje hebt gegeven. We danken u voor de voorspoedige bevalling. En dat alles goed is met Gerda en de kleine Marit. Heer, wilt u deze vader en moeder zegenen in de opvoeding van hun kindje. Een prachtige en ook heerlijk verantwoordelijke taak. En ook zij zullen wel gaan ervaren dat hoe groter je kinderen worden, hoe meer je hen met je gebed gaat omringen. Wilt u ook hen de hartelijke wil geven Marit te mogen opvoeden in de liefde en eerbied voor u. Heer, we willen ook de vader van Bernard Vink aan u opdragen. Het wordt dinsdag een spannende dag. Voor Bernard, voor zijn vader, voor zijn familie. Ook voor de familie Plieger, een zware operatie aan de slokdarm. Niet zonder risico, vader. Wilt u het medisch team dat de operatie zal uitvoeren zegenen? Wees Bernards vader en zijn familie nabij, Heer. Wilt u het goed maken met hem? En laat het zo zijn dat hij deze operatie in vast vertrouwen op u mag ondergaan. En ook willen we onze broeder en zuster Jan en Ina Veening en hun gezin aan u opdragen. Ze stonden dinsdag aan het graf van de moeder van Ina. Aan het graf van je moeder of je vader staan, dat zijn belangrijke momenten in het leven van hen die achterblijven. Ook te beseffen dat jij zo steeds meer een stukje verantwoordelijkheid overneemt. En biddend te mogen bijsturen waarvan je leerde uit het leven van je ouders. Vader, wilt u in verlies, dit verlies, Ina en Jan en de kinderen nabij zijn en troosten met uw belofte. En ook hebt u onze oude zuster Martje Hut tot u genomen. 93 jaar, een hoge leeftijd. Ze was alleen op de wereld, geen familie meer. Wat kun je zeker als je op zo'n hoge leeftijd bent gekomen en alleen staat, dan toch helemaal verlangen naar je hemelse vader. U hebt het goed met haar gemaakt. Haar zekerheid en haar vertrouwen was uw genade over haar leven. En die troost mag morgen in de samenkomst om haar begrafenis ook doorklinken. Dank u wel dat er broeders en zusters in de gemeente waren die haar aandacht gaven. En dat ze ook daarin haar functie had en liefde vanuit de gemeente mocht ervaren. Vader, we willen u ook Marianne Schelen aan u opdragen. Ze heeft vaak nachtmerries, angstdromen, ze is bang, moeilijk slapen 's nachts. En zij wil graag dat wij haar naam aan u noemen. Vader, wilt u ook haar nabij zijn? Zij weet en ervaart dat bidden helpt. En wat is het dan goed om ook in het midden van de gemeente Marianne's naam aan u te noemen? Wilt u haar ook nabij zijn? Zo weten wij dat ons leven kwetsbaar is. Geboren worden en sterven, het ligt dicht bij elkaar. En u bent ons daarin voorgegaan, wat ons ook overkomen kan. Als wij bang zijn, zoals ook Marianne, als we niet weten waar de dag van morgen ons brengen zal, dan weten wij ons allemaal in uw hand. Wij weten ons allemaal geborgen in uw liefde. Wij weten aan wie wij ons toevertrouwen. Heer, wilt u ons nabij zijn om in dat vertrouwen te mogen staan in blijdschap, in zorg en verdriet. In dat vertrouwen mogen wij ons allemaal wel bewaard weten. Om Christus wil. Uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de Heer met uw gaven te dienen. Zegene de Heer uw gaven. Thank you. het slot van deze dienst willen wij met elkaar staande de naam van de Heer groot maken met de woorden van gezang 36 vers 1, 6 en 9. We gaan staan. Zegent u en beschermt u. De Heere doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heere wendt u zijn gelaat toe en geeft u vrede.